Ja, dat doen we dan toch maar. Proberen, hè. Dan gaan we gewoon blijven proberen, hè. We gaan nu echt beginnen met de Sound Experience.
En is hij lang afgeslagen of kort?
Nee,
wat zie je?
Dat kan ik dus niet zien, maar dat geeft het dus niet aan. Maar we beginnen gewoon opnieuw. Alberto, hè?
Moet je opnieuw het verhaal?
Ja, ik ga het verhaal opnieuw vertellen.
Zo?
Zo, nou, maar je hebt gelukkig bier, dat scheelt.
Ja, dat scheelt wel, ja.
Dat heb ik dan wel eens, hè?
Nou.
Zou ik het even goed in de gaten houden, dat het lampje blijft branden. Want met die zon erop is dat natuurlijk moeilijk te zien. Dit gaat trouwens ook mee in het interview, hè? Dat wat ik nu vertel, dat ik naar het lampje zit te kijken, dat hij het inderdaad ook doet.
Ja.
Gaat gewoon het interview mee beginnen.
Oké, okay. Dus ze weten dat ik weer opnieuw begin.
Ja, dat je weer opnieuw begonnen hebt. Dat het dus een technisch mankement was.
Oké dan.
Gewoon een technisch mankement hadden.
Dan er nog even bijgezegd dat ik een oorensteking heb, dat ik half dood ben ondertussen momenteel.
Ja, dat
maar dat gaat ook goed. Want ik kan het allemaal nog wel redelijk goed volgen.
Je bent nog bij, zo gezegd.
Ik ben nog bij. Ik ben nog bij.
Maar goed, begin maar weer. Begin maar met je naam.
Nou ja, ik ben Albert de Bruin. En dat is en ik. Mijn artiestennaam is Alberto da Moreno.
Gefeliciteerd, hartstikke mooi. En dat neigt mij ertoe te denken dat je liefhebber bent van Italiaanse muziek. Maar laten we bij het begin beginnen. De eerste ronde, toen het technisch misging, vertelde je dat je eerst was gaan varen. Omdat de school niet echt jouw ding was.
Ja, en vooral ook omdat ik dat ik op in de zesde klas. Ja, toen zat ik een beetje ertussenin. Ze wou me dan ook. Want het is misschien ook wel leuk om de meneer Korpel, de man die de hoofdschoolmeester, zeg maar. Die heeft mij, toen ik in de vierde klas zat, nog een half jaar in zijn klas genomen. Voor hem had ik natuurlijk wel, dat vond ik wel een... dan moest ik bij hem in de klas zitten. Omdat ze mij onder controle hielden. hij heeft ook wel het hand boven mijn hoofd gehouden, hoor. Dan moet ik zeggen, want ik kon ook niet naar een lomschool. En uiteindelijk, ik heb geen diploma gekregen in de zesde klas. Maar ze hebben mij wel... Hij, in ieder geval die man, die nam mij wel zoals, want dan kwam ik hier op school en ging hij heeft me zo gaan zoeken. Zo bij Harry Beukers, op de schillenwagen toen die tijd nog. Want dan moest ik natuurlijk die schillen van boven, van vierhoog naar beneden halen. Want dan vond hij, en dan kreeg ik een dubbeltje van hem. Dan heeft hij me daar weggehaald. Dus als hij meekomen jij naar school, toen moest ik achter zijn brommetje. Dan reed hij met de school terug. Dus dan moet je nagaan. Dat zou nou niet meer gebeuren.
Je bent gaan varen, bent eerst op de binnenvaart.
Ja, toen was ik 14 jaar. De Rijnvaart een jaartje gedaan. Schipper Luiten op de Antoinette uit Zwijndrecht. En toen zat ik daar te tekenen vaak, ook zo in de stuurhut. En toen zei hij, nou jij gaat wel redden. En toen vond hij mijn tekeningen ook wel heel erg tof, altijd al. Nou, toen ik 15 jaar was, ben ik... Bij Nieuwert Gouden ben ik op de Sirius terechtgekomen, het weerschip. Een strafschip. En daar mochten alleen voere mensen op die wacht uitgehaald hadden en dan moesten ze zich bewijzen. We kwamen ook niet aan de wal, dus ze zat 4-5 weken lang op zee. Altijd wel slecht weer ondertussen. Moesten we grote ballonnen oplaten. En dan, Sirius was een omgebouwde torpedojager. En dat ding dat ging als een speer natuurlijk. Ierse Zee, Noordse Zee ben ik er geweest. Nou ja, goed. En toen naderhand echt een grote vaart op. Amerika, de Persische Golf, een fruitjager. De Rogab heb ik op de Middellandse Zee gevaren, Casablanca en dat soort. Ja, helemaal te gek, joh.
En toen ben
Nou, dat was in Amerika. Toen ben ik in New York. Nee, sorry, in Philadelphia. Ging de wal op. En toen hadden ze eigenlijk net die cassette recordertjes. En er zat dan ook een platenspelletje op. En toen heb ik zo'n cassette recorder gekocht met zo'n platenspelletje erop. En daar hadden ze cassettebandjes, maar ze hadden helemaal niet veel. Dus ik heb de 7e van Beethoven gekocht en van Maria Lanza. En daar stonden 30 nummers op en die kon ik allemaal zingen. Op het eind van de reis. Zo ben ik al mijn zangcarrière begonnen. En die van de Beethoven, die kan ik nog steeds helemaal mee, uit mijn hoofd fluiten. Als het moet. Zo. Dus moet je nagaan. Dat was... en, maar ja, goed. Dat is het begin. Want toen vroegen ze ook wel aan boord. Dan hadden we een CT-party of hadden een bingoavond. Of, en dan zei ze, hey, Ketel, zing eens even een stukje. Want ze vonden mij wel lekker kunnen zingen, laat ik het zo zeggen. Dus dat vond ik, dat was dan ook wel weer goed.
Ja.
Ja.
Maar goed. En toen verder?
Ja, toen verder. Toen heb ik tot mijn... ik was 15 jaar op de grote vaart, zeg maar. 21-22 ben ik van de vaart afgegaan. En toen ben ik op de sportschool terechtgekomen. En toen... toen deed ik na 3 weken mee met judo kampioenschappen van Schiedam. En ik was natuurlijk witte band. Toen hadden ze me per ongeluk tegen een verkeerde gezet. Want er was een andere categorie, want die jongen was zwarte band. En ze hadden die poelen gemaakt, maar ze hadden het niet zo goed in de gaten. Dus op een gegeven moment hadden ze het wel in de gaten. Toen zei ze, oh, die gozer die... Ik zei, nee joh, laat gaan man. Ik zeg, laat maar tegen hem, judo hoor, dat is toch goed. En toen heb ik hem een ipon gegeven. En toen werd ik gelijk gele band. En toen heb ik in een jaar tijd mijn bruine band daar gehaald. En toen vroeg de Peter Lagerwaard, misschien dat is voor een aantal mensen zal het zeker wat zeggen, in Schiedam, Peter Lagerwaard. En dan vroeg hij of ik hem wilde gaan assisteren. En toen, ben ik gaan doen. En toen heb ik wat diplomas gehaald. En toen ben ik officieel leraar geworden. En toen heb ik op Papendorf, Judobond Nederland, heb ik de internationale judozomerschool mede mogen organiseren. En de wedstrijden die daar kwamen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat was heel eervol natuurlijk. Doordat ben ik ook met de top van de wereld van judo in contact gekomen. Met Peet Adelaar de toetijd, wereldkampioen, Wil Wilhelm. En daar judoede ik dan ook altijd nog wel mee. En Aikimoto, getipt voor Olympisch kampioen, die was dan ook trainer. En Tokio Hirano. En de man was werkelijk waar. Hij was 1,60 hoog. Het was een lichtgewicht en die is ooit in Japan winnaar alle categorieën geworden van Japan. Met een gebroken sleutelbeen. Die man is echt wereldberoemd in Japan. En hoe heeft hij dat gedaan? Dus op een gegeven moment stond hij brak zijn sleutelbeen in zijn laatste partij. En toen moest hij die finale tegen een zwaargewicht judoën. En toen had Taitoshi als een specialiteit, als een armworp. En toen heeft hij een ipon weten te maken bij die gozer. Met een armworp, met zijn ene arm. Die man die was echt werkelijk waar en dat was onze hoofdtrainer. En dus ik heb daar ook mooie dingen mee mogen maken. Nou, en toen, ik runde ook de fitnesscentrum. En toen kwamen de bodybuilders in beeld. En toen vond ik het eigenlijk een beetje... ik denk, ja, dat is toch niks voor mij. En toen ben ik weggegaan. En toen ben ik op een werkelozencentrum gaan schilderen voor Nopo. En ik verkocht toen mijn tweede schilderijtje voor 100 gulden. Nou, en toen dacht ik, nou, dat is wel lekker eigenlijk. En toen ben ik ook zangles gaan nemen. Toen zei mijn zangleraar, ik vind je schilderij, want ik kreeg 50 zanglessen voor mijn schilderij in één keer van hem. Omdat ik eigenlijk geen geld had voor zanglessen. Jan had te stoppen was dat. En toen, en toen ben ik in de zang terechtgekomen en toen hoorde iemand mij zingen.
Hier zit dus Hanky.
En die zei, joh, je moet naar het conservatorium. En die had met zijn zanglerares het conservatorium erover gehad. En die zei, laat hem een keer langskomen. En ik zal ook nooit vergeten, het regende, pijpen stellen en ik moest daar naartoe. En ik was precies die bladmuziek vergeten, wat ik eigenlijk wilde doen, wat me goed lag. Toen zegt ze, nou, wij hebben hier ook bladmuziek. En toen gaf ze me een stuk waarvan ik dacht, wauw, wat gaat er nou gebeuren? Maar goed, ze zei van, nou ja, ik vind je wel interessant. Dus ze heeft me een half jaar voor niks les gegeven op het conservatorium. En me voorbereid op mijn toelatingsexamen. En toen uiteindelijk zei ze, ja, je hebt geen vooropleiding. Het is hier een hbo-opleiding, dus je moet eigenlijk HAVO hebben. Maar goed, we nemen je aan op je talent. Dat betekent dat eigenlijk als hospitant, als gaststudent, heb ik 4 jaar lang in het kamerkoor mogen zitten van het conservatorium. En ik heb 4 jaar lang daar mogen, en ik moest alles meedoen, officieel meedoen, voor wat er gevraagd werd. En dat is heel mooi geweest, want dat is wel de trigger geweest voor mijn verdere dingen, mijn verdere ontwikkeling. Dus ja. En daar heb ik mijn pianiste René van Asje ook ontmoet. En Arjuna Suryadi, de broer van Wiebe, die zat er ook. En die was repetitor bij het Bekante Festival. En René die was er ook en die had het over mij gehad. En toen mocht ik bij Nicolai Kok, die had me een carte blanche gegeven om daar naartoe te komen en bij alle lessen te mogen. En toen had hij gezegd van nou, laat hem maar meekomen. En toen mocht ik, allemaal getalenteerde mensen van de hele wereld, die deden ze daar, dus zij kregen masterclasses. En dan één keer zei hij tegen mij, bij zijn les, hey, kom hier eens naar voren. En toen had hij een bepaald soort techniek. Hij zei, hij heeft die techniek nog nooit gekregen. We gaan kijken of hij het nu kan leren. Me wonder wel nog, dat is de resonantie, dus de klanken uit je resonantie goed laten klinken, goed plaatsen. En toen heeft Nicola gezegd van nou, je krijgt les van me. Hij heeft me helemaal belangloos, heeft hij me les gegeven. En elke week mocht 2,5 uur naar hem toe komen, kreeg ik les van hem. En dan had je het hoofd van het Conservatoire van Napoli. Michael, een Engelsman, en die hoorde me zingen. Hij zei, nou, zoals jij Napolitaans zingt, dan zingen ze bij ons in Napoli nog niet. En die is me ook les gaan geven. Dus ik heb heel veel mazzel gehad met mijn leraren. En toen moest ik een bezem hier in mijn middenrif zetten. Hij zei, want hier zit het geheim. Daar zit je ademsteun. Dan moest ik een beetje leunen tegen die bezem en zo. Hij zei, en nu ademhalen en dan voel je precies waar die komt. Dus dat soort lessen, maar ja, veel lang gehad. En nou, zo langzaam ben ik verder gegaan en toen heb ik inderdaad Universiteit Particulare werd ik ook uitgekozen op de audities. Daar heb ik Wagner gezongen. Hollandske Talent heeft iemand me gewoon ingeschreven, een kennis van me. Daar ben ik mee in de finale gekomen uiteindelijk. En, daar heb ik wel wat gezegd over het feit dat ze met het knonnenvlees, hoe ze met het knonnenvlees omgingen. Dus de lachjes van het programma. Ik zeg, dat doe je toch bij Joling toch ook niet, neem ik aan. En toen waren ze best wel een beetje fucked up. En toen hebben ze me eigenlijk, ik ben vierde geworden, helemaal goed. En het Rotterdam Songfestival gewonnen. En dat heeft Mario van de Ballentent had dat geregeld. Dus nee.
En in de tussentijd schilderde je gewoon door?
Ja, gewoon doorschilderen, want ik, daar nog, ik heb met mijn, en die liep al, dat liep als een rode draad door mijn dingen heen. Dus ik heb bij Jan Verwaning heb ik twee keer met Stan Kloos en heb ik geëxposeerd. Gerenommeerd bij Paulette Bos in Den Haag op het Noordeinde, naast het Paleis. Noordzee Jazz Festival. In de Ahoy en het Stedelijk Museum drie keer en verschillende andere galeries. En ik moet je zeggen, door dat schilderen heb ik eigenlijk ook wel weer altijd een hele, heb ik hele interessante mensen ontmoet. En gelijkgestemde. Dus eigenlijk, ja.
Dus, ja. Ja, en toen ben je ook gaan rijmen en dichten.
Ja, ook dat zelfs nog. Je zou haast zeggen, ja, iedereen dicht. Dus waarom ik niet?
Ja.
Maar, het leuke ervan is dat mijn eerste zoonleraar Henk Noord, daar kwam ik dus bij. En dat is mijn eerste zoonleraar geweest. En, maar die man die is 30 jaar hoofdsolist bij de Berliner Staatsopera geweest, voor de oorlog, net na de oorlog. En die had als, uitgangspunt dat je altijd je teksten goed uit je hoofd moest leren. Dus als ik dus, dan gaf hij me een gedicht op, wat ik uit mijn hoofd moest leren. Plus de muziek natuurlijk die ik ook uit mijn hoofd moest leren en de teksten. En die week erop moest ik dat allemaal zo voordragen, uit mijn hoofd. En als ik het niet deed, als ik het gedicht niet goed had ingestudeerd, kreeg ik geen zangers van hem. Dat stond stevast. Nou, en daardoor ben ik ook wel vrij sterk in mijn teksten onthouden geworden. En ook mijn liefde voor gedichten zijn toen ontstaan. Ik moest uit de Gouden Granaatappel dingen voordragen. En die oude Perzische gedichten, zeg maar. Hè. Vrij stevige kost is dat toch wel. Ook vrij lang trouwens. Dus ja, mijn gedichtenbundel is nu eigenlijk zo goed als klaar. Die is geredigeerd. Ik ben zelf de illustraties aan het maken. En mijn allerlaatste gedicht. In één keer dacht ik bij mezelf, ja, ik ga echt nooit geen gedichten binnen me schrijven, want ik heb er een stuk 80 geschreven. En toen dacht ik, nou, ik vind het prima zo. En toen dacht ik, nou, om dat kenbaar te maken is misschien ook wel leuk als ik dan een gedicht schrijf dat helemaal op het eind in het boekje komt te staan. Toen ben ik, ik denk, nou, de muze. Er zijn 9 muzes. En heel toevallig bleek, toen ik dat uiteindelijk bedacht had, had ik dat gedicht eigenlijk bedacht. Er zijn 9 muzes en dat gedicht bestaat uit 9 zinnen. En dat vond ik wel heel erg tof. Nou, toen ben ik, nu ben ik mijn voorcover aan het maken en dan die 8 illustraties. En onder elke illustratie komt 1 zin van het gedicht te staan. En zal ik het gedicht laten horen?
Ja,
dat is wel. Ja? Toen dacht ik bij mezelf, nou ja goed, ik ga geen gedichtje binnen meer schrijven. Dus dat moet ook kenbaar gemaakt worden, dus dat gaat als volgt, zo uit mijn hoofd nu. In de tuinen van het verlangen ben ik ontvangen met 1000 gezangen. Ik vraag haar mij te inspireren, maar ze keert zich om niet terug te keren. Verwoed zoek ik in het muzelabyrint. Ik zal haar omarmen als ik haar vind. Vertwijfeld. Sorry hoor, neem me niet kwalijk. Overnieuw?
Nee,
nou,
ga maar gewoon verder.
Nou, ik doe...
Het de mens die even het even niet weet.
Nou ja, goed, ik doe nu uit mijn hoofd. Maar goed, ik begin hem nog 1 keer overnieuw en dan weet ik zeker dat ik hem wel heb.
Dat overkomt?
Daar komt hij. In de tuinen van het verlangen ben ik ontvangen met 1000 gezangen. Ik vraag hem mij te inspireren, maar ze keert zich om niet terug te keren. Verwoed zoek ik in het muzelabyrint. Ik zal haar omarmen als ik haar vind. Overladen met gedachten, van wat en van waarom. Hoor ik ijl vanuit de vetten. Ik zal nimmer wederkeren. Jouw schrijverstijd is om.
Amen. Maar in de tussentijd zit ik maar eigenlijk te bedenken dat je hebt nu al die verhalen verteld en ook je zang, maar zit ik me nu af te vragen, als ik dit interview ga editen, dus aan elkaar ga plakken, wat voor muziek moet ik dan tussen de stukjes, aan elkaar geplakte stukjes, gaan draaien? Heb je een paar nummers die je er nu uit je hoofd kan opnoemen, die ik dan ergens op YouTube of weet ik veel waar kan vinden?
Nou, je kan van mij wel wat vinden. Ja. Troubadours van Oost. Ik ben de troubadour van Oost uit de wijk bij ons.
Oké.
En daar heb ik een smart aria gezongen uit de Pagliacci.
Ja.
En die is dan ook wel behoorlijk goed opgenomen. Het is natuurlijk geen studio, maar goed, oké, het is in mijn atelier opgenomen. En ik denk dat het wel leuk is om daar wat van tussendoor te laten horen. En even kijken hoor. Ik heb hem denk ik wel, kijk als ik hier bij YouTube, ik sta ook op YouTube, dan gaan we Troubadours van Oost. Ik heb hem.
Dan?
Ja, kijk, dit is mijn atelier.
Ja, nee, maar hoe heet het nummer?
Dat is Vestila Juba.
Vestila Juba, oké. Okay. We gaan nog even een stukje door, want
ja?
Je treedt ook regelmatig op. Je zat een tijdje terug te vertellen dat je bij de Lauritskerk wel eens uit je strot gaat komen.
Nee, dat is al gebeurd.
Dat is
okay. Een week of vier geleden. Er zijn 8 zomerterrassen van de gemeente Rotterdam. En ik heb er 1 gekregen. Ik heb met een violiste en een pianist heb ik daar een Italiaans romantisch klassiek programma georganiseerd. En het was goed. Het was slecht weer en op het moment dat wij begonnen, toen werd het goed weer. Ja. Dus de goden waren ons goed gezind.
Ja. Dat komt natuurlijk door je stem, hè?
Ja, ik denk dat ze dachten wegwezen hier, want...
Ja, en is er iets is wat je nog hier aan dit verhaal wil toevoegen?
Ja, het is verwonderlijk dat eigenlijk is alles gelopen zoals zoals je hoopt dat het loopt. Maar je hebt geen garantie. Natuurlijk sowieso niemand hoor trouwens. Maar bij mij is het toch wel heel erg raar gelopen. Ook omdat ik natuurlijk eigenlijk geen vooropleiding heb. Ik was 13 jaar ging van school. Ik heb eerst nog bij een bloemist gewerkt. Voordat ik dan de Rijnvaart op ging. En alles uiteindelijk door puur toeval dat ik de juiste mensen en dat is het ook wel tof vonden. Heb ik dit allemaal mee mogen maken. En er zit natuurlijk altijd wel wat bij wat je wel echt moet hebben, anders dan gaat het ook niet lukken. Maar goed, het is ook een heel groot gedeelte de mazzel dat ik toch op de juiste plek de juiste mensen heb ontmoet. En als ze het me ook gegund hebben om dat te kunnen doen. Want ja, dus dan lukt het ook niet, weet je.
Ja, maar zonder geluk vaart niemand wel.
Nee, absoluut.
Dus pas geleden was... Vorige week heb ik zelf een optreden gedaan als spreker op het Frikandel Festival. En daar was ook een DJ, een jongen die ik ook ken. En die draait alleen maar oude Nederlandse muziek. En die had een nummer wat ik vaag ken uit mijn jeugd. Dat is echt lang geleden. En dat was van de Zingende Dominee. En het nummer heette Schipper naast God.
Oh God, ja, nou ja, ik zeg oh God, ja, dat komt me nog bekend voor. Hè?
Ja, dat bedoel ik. En dat kwam mij dus ook bekend voor, dus dat had hij speciaal van mij gedraaid. En toen dacht ik bij mezelf, ja, eigenlijk is het ook zo, we zijn allemaal schippers naast God.
Ja, ja.
We moeten onze eigen koers maar varen. Maar...
Ja, en vooral maar denken van, weet je kan niet meer doen dan je best. En je talent is je talent. En dat is het maximale. En soms dan ga je toppen en soms dan zie je er wat onder. En daar moet je gewoon genoegen bij nemen. En je moet accepteren gewoon dat het is. En als dat het is, nou ja, dan ga je daar je dingen mee doen. En dat is dan, en dan wordt het ook ontspannen, omdat je gewoon ook wel weer weet dat het dan zo is. En dat je als je meer vraagt, zou je eigenlijk alles over vragen. En dat heb ik ook altijd gedaan, dus eigenlijk is het ook altijd heel relaxed geweest, moet ik ook eerlijk zeggen.
Dus eigenlijk zit ik naast meneer De Bruin,
ja.
Die de grootste mazzelaar van Rotterdam is, Schiedam.
Ja, het leuke, we zitten nu op de Witte de Witstraat, maar hier bij het Gelag, mensen die dit horen, sommigen, die zullen dat ook weten. Je had altijd de brunches zondags. En Pierre van Douw met Peer Wassenaar en zo, die traden daarop. En ik dus ook. En ik deed mijn programma, hun, en dat deed ik ook met hun samen nog wat. En dat was eten, drinken en één groot gelach. Dus dat zat allemaal en dat was... En één keer per jaar zong ik uit het raam boven, met de Witte de Witdagen. En dan zetten ze een paar grote boksen neer. En dan ging ik daar opera zingen. En er stonden er echt wel flink wat mensen onder bij het raam. En dat was dan eigenlijk een beetje een semi-opening. Geen officiële, maar semi-opening. Iedereen bleef staan. Dat heb ik. En hij had ook verpopering. Een illegaal kamertje. Daar werden dus ook eten en optredens gegeven. Dat mocht helemaal niet natuurlijk. Trappetje naar boven. Nou, dat was ook weer helemaal te gek. En hier bij Zatkien heb ik mooie dingen mogen doen. Ik kom al van mijn 17e jaar in Witte de Witstraat. Ik ben 70. En ik moet je zeggen, ik heb die hele straat meegemaakt vanaf niks tot dit. Ik moet je zeggen, het is wel raar, maar ik zit hier nou met jou. Ja, als je zoveel dingen in zo'n straat hebt gedaan, hè?
Ja. En nou is het warm. Dit gebouw was vroeger het krantengebouw van de NRC.
Ja.
En dat is nu een hart van het culturele gebeuren in Rotterdam. Worm zit hierin met verschillende vestigingen, verschillende dingen die ze hier doen. Hierachter zit V2. Zit in ditzelfde gebouw. We delen als het ware in de lengte richting het gebouw.
Ja.
Er zitten ook nog wat kleine instellingen en dan zit ook nog het Capinoballet. Zit daarin. Dus het is een heel cultureel gebouw geworden, dit oude krantengebouw, dit NRC-gebouw. En ja, er gebeurt hier dus natuurlijk van alles.
Nou, ik zou de mensen wel aanraden om zeker Worm te bezoeken en ook daarnaast, want ik ben zelf uit de jaren eind 60, 70, de hippie tijd, de flower power. Maar ik moet je zeggen, als je hier binnenstapt, dan krijg je nog steeds het gevoel van vroeger. En ook het experimentele, dat wat me heel erg aanspreekt. Dus ik moet je zeggen, ja, dat is heerlijk. Ik zit hier graag. Ja, ik kom, ja, ook, lekker zwinters zie je ook lekker binnen. En zomers lekker buiten hier op het terras, grandioos.
Dan zou ik zeggen, dankjewel.
Jij ook bedankt.
En tot een volgende ronde, zou ik zeggen.
Ja, tot weer.
Dat heb je dan wel eens, hè? Schrik in de krant. Want de voorzitter van het WMO, die gelooft niet in die rampscenario's, want er komt het wel een wezen op neer, die door diverse klimaatactivisten worden geopperd. Waarbij ze dan maar voor het gemak voorbij gaan aan het wetenschappelijke en technische bewijsmateriaal. Om het op die manier dan maar te zeggen. Hè? Ja, dat heb je dan met die mensen die dan nog vertrouwen hebben in de politiek. Maar ik kan je één ding vertellen, de politieke werkelijkheid is een totaal andere dan de technische werkelijkheid. Waarvan achter.
That moves our feet.